Goedemorgen. Welkom, mensen thuis, maar ook hier in de kerk. Vanochtend gaat dominee Bart Visser voor. We staan vandaag stil bij de grootheid van God, die zichtbaar wordt in de schepping, maar in het bijzonder ook wel in het boek wat hij ons gegeven heeft, in de Bijbel. En uiteraard ook in Jezus. En in ons, wordt God ook zichtbaar in ons? Daar denken we vandaag over na vanuit Psalm 19. Ik wens u van deze plaats een hele gezegende dienst toe, met elkaar hier in de kerk, maar in het bijzonder ook thuis als u meeluistert. Gezegende dienst.
We gaan Psalm 19 lezen. Psalm 19, een beetje gekozen met het idee van een vakantie begint. Voor sommigen tenminste deze week. Anderen zijn al terug. Misschien een beetje afhankelijk van de leeftijd. Maar tegelijkertijd, het is ook wel een psalm die juist in je dagelijks leven heel sprekend kan zijn. Vanwege het beeld van onder de indruk raken van de macht en majesteit van God in de schepping. En tegelijkertijd ook ontdekken wat God zegt door wat hij geopenbaard heeft in de Bijbel en door de Heer Jezus. Ik lees Psalm 19. Voor de koorleider een psalm van David. De hemel verhaalt van Gods majesteit. Het uitspansel roemt het werk van zijn handen. De dag zegt het voort aan de dag die komt. De nacht vertelt het door aan de volgende nacht. Toch wordt er niets gezegd. Geen woord gehoord. Het is een spraak zonder klank. Over heel de aarde gaat hun stem tot aan het einde van de wereld hun taal. Daar heeft hij een tent opgeslagen voor de zon, een jonge bruidegom die het bruidsbed verlaat, een held die vrolijk voortrent op zijn weg. Aan het ene einde van de hemel komt hij op en aan het andere einde voltooit hij zijn loop. Niets blijft voor zijn gloed verborgen. De wet van de Heer is volmaakt, levenskracht voor de mens. De richtlijn van de Heer is betrouwbaar, wijsheid voor de eenvoudigen. De bevelen van de Heer zijn eenduidig, vreugde voor het hart. Het gebod van de Heer is helder, licht voor de ogen. Het ontzag voor de Heer is zuiver, houdt stand voor altijd. De voorschriften van de Heer zijn waarachtig, rechtvaardig geheel en al. Ze zijn begeerlijker dan goud, dan fijn goud in overvloed en zoeter dan honing vers uit de raad. Uw dienaar laat zich erdoor verlichten. Wie ze opvolgt, wordt rijk beloond. Maar wie kan al zijn fouten kennen? Spreek mij vrij van verborgen zonden. Bescherm mij, uw dienaar, en laat hoogmoed niet over mij heersen, dan zal ik volmaakt zijn en bevrijd van grote zonden. Laten de woorden van mijn mond u behagen, de overpeinzingen van mijn hart u bekoren. Heer, mijn rots en mijn bevrijder. Nou, de titel voor de dienst die ik opgegeven had was Als een boek. Nou, zoals inmiddels uitgelegd, dat iets met een boek, daar dachten we aan. En eigenlijk tot het laatste moment loop je natuurlijk altijd mee in je hoofd. En toen dacht ik, ja, een boek. Het woord boek staat er niet letterlijk in Psalm 19. Dus zo u wilt, als een serie. Een driedelige documentaire, vul maar in. En de kerntekst uit Psalm 19, waar in deze preek bij stilstaan is, de eerste, waar staat de hemel vertelt van Gods majesteit. Vers 1 en in vers 9 staat er, de wet van de Heer is volmaakt. En tot slot, laat de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u bekoren. Bijzonder woord vond ik het eigenlijk in de MBV, bekoren. Volgens mij gebruik je dat niet meer. Dit kan mij wel bekoren, als ik dat thuis zeg, dan gaan ze me toch raar aankijken. Dus laat het mij vreugde geven. Dus over de hemel die Gods majesteit vertelt, de wet en over onszelf. Nou, bijna vakantie dus. Voor veel mensen in ieder geval. In ieder geval een rustigere tijd. Tijd om ook even die dingen te doen waar je anders misschien niet zo aan toekomt. Ontspanning, misschien een boek of iets kijken. Of misschien wel gewoon even niks. Even buiten zijn. Stil worden. En hopelijk inspireert die Psalm 19. voor de komende tijd. Ook als de vakantie al voorbij is. Die trilogie. Het gaat over de natuur. Schepping. Het gaat over, om dat woord te gebruiken wat er letterlijk staat, de wet van God, de Torah. Het onderwijs. Het gaat tenslotte over onszelf. Nou, als het allereerst gaat over de natuur, de schepping, dan denk ik dat iedereen er wel iets van mee kan maken hoe indrukwekkend dat kan zijn. En dan met name ook, misschien wel allereerst en allermeest, als je op momenten dat je daarvoor even de rust hebt, naar boven kijkt. En vorige week was ik een weekend vrij en waren ergens buiten op de Regge. Een foto gemaakt van de luchten. Enorm contrast met vanochtend, dacht ik, met een Nederlandse grauwe, grijze regenlucht. Dat heeft ook weer goede kanten. Dus dat indrukwekkende van omhoog kijken, zien hoe machtig de schepping is. En tegelijkertijd kan dat machtige je ook opvallen in het kleine. Op de vierkante meter van je balkon of in de tuin kan zomaar één insect zitten die, als je hem goed bekijkt, je al diep onder indruk kan laten raken. En dat is iets van alle tijden, wat alle mensen in ieder geval een soort van natuur aangeboren is. Hooguit raak je het kwijt. Kinderen hebben het allemaal. Die kunnen met het kleinste beestje rondlopen of 's avonds iets zeggen als ze omhoog kijken, dat je merkt dat ze diep onder indruk zijn. Hoe groot bent u? Ja, tegelijkertijd, de reactie op die grootheid van de schepping is altijd tussen twee uitersten geweest. Aan de ene kant zie je dat op allerlei manieren de natuur vergoddelijkt wordt. Dus dat wat indrukwekkend is, gezien wordt als machten en krachten. Zon en maan, de sterren als goden, natuurkrachten. En dan heb je snel de neiging om te zeggen, dat dacht men vroeger. Maar allerlei varianten daarvan die zijn gewoon springlevend. De natuur als goddelijk zien. Het andere uiterste, dat is die grote indrukwekkende machten en krachten willen beheersen. Met je verstand, met al je kracht, het in de vingers krijgen. Dat zie je soms iets van in wetenschap. Lang niet altijd. Maar dat komt ook in wetenschap voor dat het lijkt alsof, nou, als we nou maar goed genoeg de dingen doordenken, dan krijgen we het wel in de vingers. Tussen vergoddelijking en beheersing. Psalm 19 zit op een ander spoor. Eigenlijk dat wat je als kind van natuur hebt, iets van verwondering. Onder de indruk raken van de grootheid van God. Dat wat je ziet, als je kijkt naar de hemel, als je denkt aan hoe de seizoenen lopen, hoe dag en nacht gaan, hoe de zon elke morgen opkomt en ondergaat. Of een van die verschijnselen een paar weken terug bij die volle maansnachten, die nachtwolken. Iets van de grootheid en de majesteit van God. En het bijzondere is, dat is kennis voor iedereen toegankelijk. Het is een open boek. Je hoeft alleen maar te kijken. Je kunt het allemaal zien en tot je nemen. Het enige is, je moet er wel even de tijd voor nemen. Stil willen staan. Ik moet bij deze psalm altijd denken aan mijn opa en oma, die inmiddels niet meer leven, maar als ik er vroeger ging logeren, dan hing er aan de muur ergens een grote foto, en daarbij een foto van henzelf. Ik vroeg het gisteren nog even aan mijn moeder, dat was interessant. Ik dacht dat ze op die foto ook mijn opa en oma stonden. Blijkbaar in mijn hoofd was dat zo. Maar zij hingen daar samen. Maar er hing een foto van een van hun reizen naar Zwitserland. Toen ze daar geweest waren de eerste keer, mijn opa kon nooit uitgepraat raken over de indruk die het gemaakt had. Die immense bergen. En dan had hij een foto gemaakt van zo'n Alpenvallei, en volgens mij met de achtergrond de Matterhorn. En daar stond de tekst op, uit Job, sta even stil en let op Gods wonderen. Ik weet het nu dus nog steeds. Hoe denk ik dan, zij ook daarin van betekenis zijn geweest voor mij. Sta even stil en let op Gods wonderen. En die foto daarnaast, die was veel kleiner. Dus beeld ook iets uit van de kleinheid van ons mensen eigenlijk op zo'n plek. En dan iets van de grootheid van God zien. Daar gaat het eerste deel van die psalm over. En het tweede deel gaat dan verder. Dat er iets is dat volmaakt is. staat de Torah, de wet van God, of de openbaring. Dat is in de Bijbel allereerst dat wat God bekendgemaakt heeft via Mozes en de profeten. Zijn woorden, zijn beloften. En het is opvallend, vond ik, dat die Torah uitgelegd wordt met allemaal verschillende woorden. Er komt een heel rijtje woorden. De richtlijnen van God, de bevelen, zijn geboden, het ontzag en de voorschriften van God. Nou dacht ik bij dat rijtje, maar ontzag, past hier er eigenlijk wel bij? Want al die andere dingen, geboden, richtlijnen, voorschriften, dat voelt als dingen die komen op je af, dat komt naar je toe, dat wordt tegen je gezegd. Maar ontzag, dat zit toch van binnen? Dat komt vanuit jezelf, als je ontzag voor iets of iemand hebt. Nou, volgens de Bijbel is ontzag ook een geschenk. Het is niet per se zo dat ontzag voor God, of die oude uitdrukking vrees voor God, hè, zoals het ook in de psalm staat die we zongen, dat dat iets is waar de een meer van heeft per se dan de ander. Zo lijkt het bij ons misschien soms wel. De een heeft een soort, lijkt het wel, aangeboren gevoel daarvoor, of meer dan de ander. Maar de Bijbel zegt principieel dat ontzag voor God, van hem onder de indruk zijn, dat is iets wat hij geeft aan iedereen die hem daar oprecht om vraagt. Maar die andere dingen ook. Het is niet zo dat de Torah van God, zoals dat in de Bijbel bekendgemaakt wordt, en zo is het ook in het Joodse geloof altijd uitgelegd, dat is niet iets van een aantal regels die jou opgelegd worden, maar het is dat wat God aan je geeft om vanuit je hart te doen. He, wat je heel uitgesproken ziet in Jeremia, waar God belooft, mijn wet, mijn Torah, die schrijf ik in je hart. Dus hij staat wel bij Israël op stenen tafels, maar God belooft hem in je hart te geven. En als je die psalm goed erbij leest, dan kun je ook ontdekken dat het heel mooi wordt uitgebeeld. Niet zo heel sterk in de vertaling die wij gebruiken, want daar staan steeds na al die woorden zelfstandige naamwoorden. Blijdschap, liefde, maar letterlijk staat er steeds een werkwoord. Staat bijvoorbeeld, de wet van de Heer is volmaakt. En dan staat er levenskracht voor de mens in onze vertaling, maar levensherstellend. En al die andere woorden komt datzelfde naar voren. De richtlijn van de Heer, er staat nu wijsheid, maar maakt je wijs. De bevelen van de Heer geven je hart vreugde. Het gebod van de Heer verlicht jouw ogen. Dus al die woorden zijn niet dingen die opgelegd worden nog een keer, maar is allemaal dat wat God geeft, op een soort actieve manier. Dat je niet aanhoort en naar je toe alleen voelt komen, maar dat je het ook van harte wil gaan doen. En als er iemand is die dat allemaal heeft laten zien, is dat de Heer Jezus. Er is geen één van de richtlijnen van God waar hij aan voorbij gaat. Hij leeft ze op een manier dat je het volmaakt ziet wat God bedoeld heeft. En hij is tegelijkertijd degene die zegt, dat is ook wat ik jullie geven wil. Want in Johannes 10, waar hij vertelt dat hij de goede herder is, zegt hij erbij, ik ben gekomen opdat ze het leven hebben, leven in overvloed, leven in alle volheid. Dus niet, ik ben niet gekomen om ze aan de regels te leren houden, maar om ze het leven te geven. Het echte leven, het goede leven. En daarom, ik las Johannes 15 erbij, ik dacht deze week, dat was van tevoren niet gepland, maar een prachtige combinatie met dat gedeelte uit Johannes 15, wat voor de trouwdienst van Bert en Richard centraal stond. Het gebod van God, gaat het over in Psalm 19. De Heer Jezus legt het uit, wat is dat gebod? Dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. En wees ervan verzekerd, zegt hij, ik heb jullie lief gehad zoals, je kan zeggen, omdat de Vader mij heeft lief gehad. Dat hele gebod van God samengevat is zijn liefde. Die hij uitdeelt via de Heer Jezus. En waarom hij dan zegt, als jullie mij lief hebben, heb dan ook elkaar lief. En daarom is dat derde deel van die psalm ook prachtig. Dat gaat als het ware over naar deel 1, de schepping, de openbaring. En nu wij zelf. En dan wordt het heel persoonlijk, zegt die dichter, ik laat mij erdoor verlichten. Voor mij is die wet van God het licht op mijn pad. Daar leef ik uit, daar leef ik naar. En je ziet ook meteen wat er dan gebeurt. Wat ontdek je nu als je dat licht van God over je leven laat schijnen? Wat is het effect? Je wordt eerlijk. Ik word eerlijk. Zelfs in het kennen van mijn fouten schiet ik tekort. En zo oprecht dat je zelfs bidt, afdwalingen, fouten, ook van de verborgenen, spreek me vrij. Ik las dit, ik dacht, wat een ontzettende ontspanning is dit, als je kijkt in deze tijd, hoe moeilijk vinden we tegenwoordig om onze fouten toe te geven. We kennen allemaal de zin, als ik je gekwetst heb, dan vind ik dat heel vervelend. Nee, ik heb je gekwetst, wil je het me vergeven? Of, ja maar, ik ben het me niet eens bewust. Nou en? We maken allemaal fouten waar we ons niet eens van bewust zijn. En er zijn nog steeds fouten. Dan kun je bij God mee terecht. Voor bevrijding. Staat erbij ook. Bevrijd dan ook van hoogmoed. Heel veel van die spanning om onze fouten toe te geven is hoogmoed. Niet toe kunnen, durven, willen geven dat we minder goed zijn dan we zelf graag voor waar houden. Maar bij God kun je ermee terecht. Die weet het, zelfs de dingen die wij niet weten. In zijn licht ga je het ontdekken. En zelfs als je niet ontdekt, ontdek je in ieder geval, God, ik heb uw vergeving nodig. En ik wil vertrouwen op uw leiding. En uw vergeving. Het slot van die psalm is daarom, denk ik, minstens zo indrukwekkend als het begin. Want het doel van deel 1, de majesteit van God laten zien, is helder. Het doel van 2, dat God wil dat je ontdekt dat hij zijn gebod aan je geeft om vanuit dat gebod te leven, is helder. En dan in vers 3 zie je aan het eind helemaal terugkomen wat het dan betekent. Zie je dat prachtige slotgebed. Een vraag aan God, wilt u ervoor zorgen dat alles wat ik zeg of wat ik denk, u vreugde zal geven. Dat is geloven dat God er vreugde in schept als wij doen wat hij zegt. Dat is even andersom misschien iets wat je niet zo snel voor zou kunnen stellen. Maar wat God wel belooft, dat hij blij wordt over ons. Dat is wat God wil. Dat wij zo blij zijn over wie hij is, wat hij voor ons doet, dat wij met alles wat wij denken en doen, hem blij willen maken. En daarom wil je zo'n gebed meebidden. Of je nu op vakantie gaat of niet. Hoe je leven ook is. Laat de woorden van mijn mond en de overdenkingen van mijn hart u vreugde geven. En let daarbij op dat vertrouwen. Uw Heer met mijn God, mijn rots en mijn verlosser. Amen.